Dit is Music Runs the World, de podcast voor muziekindustrie insiders. Ik ben je host JP en hier proberen we samen de geheimen van de business te kraken, one conversation at a time. Van management tot live event, van publishing tot marketing. Welkom bij In deze aflevering zat ik samen met wereldmens Toon Carpentier. Ik zeg wereldmens, want Toon heeft al heel wat van de wereld kunnen zien en buigt zich graag over hoe we meer en beter aan export kunnen doen in de Belgische muziekbusiness. Hij richtte daarom ook Hatch Publishing op in samenwerking met Cloud9 in Nederland. Hier nemen we dus een deep dive in muziekexport, businessmodellen enzovoort. Meer hoor je nu.
Dag Toon.
Hoi.
Welkom op de podcast.
Yay. Exciting.
Bedankt om van Leuven tot hier af te zakken.
Dat is ver.
Het is altijd leuk om mensen hier in de studio te kunnen ontvangen.
Ja, mooie studio voor mensen die er niet geweest zijn. Very nice.
Ja, Pelican Street Studios.
Ja, altijd de moeite.
Te winnen online.
Iedereen mag hier zomaar binnenwandelen, dat is geen probleem.
Voor de mensen die jou niet kennen, wat is één ding dat je graag wilt dat mensen weten over jou?
Over mij? Ik ben vrij goed in poker spelen. Dat is mijn favoriete hobby.
Poker als in Texas Hold'em kaarten?
Texas
of
Hold'em.
Zo? Dice?
Nee, in Texas Hold'em. Ja.
Oké.
Okay. Dus als mensen daar dat leuk vinden, be my friend, come play.
Of als de jongens die zitten in de casino, gaan misschien niet naast jou zitten.
Dat is een
uitdaging. If you want
to lose. Je mag altijd proberen. Nee, dat is mijn... Dat is mijn hobby of zo.
Mm-hmm.
Sinds...
Het is belangrijk, je moet hobby's hebben.
Hobby is heel belangrijk, sinds 2 jaar. Terug. En dat is de eerste keer ooit dat ik een hobby heb. Dus dat ik iets doe voor mezelf, waar ik blij van word, which is not work.
Super important in life.
En iets dat dan ook niet online is, zoals gamen. En waar dat je een sociaal contact hebt met andere mensen. Wat in deze tijd crazy is, dat je zoiets hebt als hobby of zo. Dus dat
ik heb inderdaad nog niet veel mensen die...
Dus ja, daarom ook zoiets van... Yeah, one thing defines me, that...
Poker.
Oké,
okay, leuk. Er zijn heel veel mensen die in de muziekindustrie zijn en beland zijn met non-traditionele backgrounds. Bij jou is dat zeker ook waar, want je bent een master in fysica. Door welke bril kijk je als fysicus naar de muziekindustrie?
Fysicus, groot woord. Voor mij, fysicus studeren was altijd een hobby. Vanaf dat ik 18 was. Mijn ouders vonden het belangrijk dat ik iets echt studeerde. En ik wou graag altijd alles weten. Als je alles wilt weten, dan moet je beginnen bij fysica. Dat is de basis, letterlijk, van alles.
Oké. Okay.
En voor mij, fysica... Wat je daar leert, vooral... Je hebt een heel complex probleem en je probeert dat te versimpelen naar iets waar je echt kunt kijken van... Wat zijn nu echt de elementen die het verschil maken en waar je iets aan kunt doen? Mm-hmm. Ik denk dat dat voor mij iets is dat mij echt wel helpt day-to-day. En aan het andere, vanuit de fysica, dat is echt de basis van the universe and all of them things. En er zijn dingen die onmogelijk zijn, die je echt niet kunt doen. En de wetten van fysica zegt, dat gaat niet. Hè. Energie moet behouden zijn en zo. Maar als je dat terugbrengt naar de echte wereld en dan teruggaat naar die wetten van de fysica... Dan zegt dat ook eigenlijk... Want vaak zeggen mensen van... Ah nee, dat gaat niet. Want in de muziekindustrie... Blablabla, of whatever industry... Want volgens de regels... Maar volgens de wetten van de fysica... Is er bijna niks onmogelijk. En kan bijna alles. Dus dat is voor mij wel als ik naar... Ik ben graag bezig met nieuwe dingen... Nieuwe industrieën. En ik wil graag kijken van... Oké, dingen die nog niet gebeurd zijn... Zijn die effectief wel onmogelijk... Gelijk ze altijd gezegd hebben. En als die dan niet onmogelijk zijn... Hoe zou je dan kunnen verwezenlijken? Dat is een beetje...
Heel mooi gezegd.
Mijn missie of zo. En ik heb dan fysica gestudeerd, which was a thing. Ik kan dat iedereen aanraden, duurt gewoon lang. okay. Maar terwijl was ik dan met andere dingen bezig, zoals elke opkomende zelfverklaarde entrepreneur, had ik een t-shirtmerk, it's a thing. Iedereen doet dat. Dat is heel gemakkelijk om daarmee te beginnen. Dat is heel moeilijk om te schalen. Maar anyway, ik zou dat aanraden aan iedereen. En wij zaten toen, zo de early days van social media.
Ja.
Pre-Facebook. Toen MySpace nog echt wel cool was. Toen Netlog nog een ding was, wat nu alweer lang vergeten is. En ik was toen aan het brainstormen met Bertries. ondertussen beter bekend als Musketoon. Illustrator, waar Albert van Limburg sowieso een band is. We waren aan het kijken van, we moeten samen iets doen, business-wise, ondernemen. Dat was de vibe die er was. En we hadden toen echt 20 ideeën gegooid samen. Ken ze zijn auto, random ideas, a lot of random ideas. Mm-hmm. En een van die ideeën was van, en voor context, we were like early, very early 20s. And we're not that crazy. Anyway, een van de ideeën die we hadden, wat heel logisch is, was vrouwen die masturberen zijn sowieso leuker dan alle andere vrouwen. Alleen daar is een beetje taboe rond. Dat is vervelend. Dus als wij dat taboe kunnen rond, daar rond kunnen wegnemen, dan leven we in een betere wereld. Dat was een beetje het uitgangspunt. We masturbate, heette dat. En wel, toen heel veel ideeën ook gewoon allemaal, toen letterlijk MySpace gegooid. En toen een week later kregen we een mail van televisie. TMF of zo. En er zit wel iets in. En waar we toen eigenlijk vooral mee bezig zijn, rond dit random idea, er echt een merk rond op te bouwen op social media, gebruik van MySpace, van Netlog, again, pre-Facebook. En daar hebben we ook vooral heel veel uit geleerd of zo. Hoe bouw je een merk op online? Veel mensen tegenkomen die later ook nog allemaal nuttig gebleken zijn in ons leven. Ik heb ooit op een bepaald moment, toen ik gestopt was met fysica, dan bij Netlog gewerkt, alleen daardoor. Dat was mijn only credential. Als in, we hadden een Netlog-page die groter was dan Coca-Cola. Over iets random. People pay attention. En ik denk dat dat één advies naar mensen die zoiets willen doen. Het belangrijkste is dat je iets doet. En dat je daar heel veel tijd en moeite in steekt. En people will notice. Of dat dan toevallig het juiste ding is dat je aan het doen bent, is minder belangrijk. Het is wel belangrijk dat je
dat
doet.
Komt wel, ja.
Ja, yeah, then people will notice if you put in an effort. En als je ergens goed in bent en iets kunt. Anyway, we did that. It was random.
Je bent later in management beland, maar door welke deuren ben je aan dan om dan uiteindelijk in de muziekindustrie te belanden?
Misschien that story. Dus ik had een streetwear merk. Een van de jongens die we sponsorden was een Amerikaanse skateboarder, stuntman. Heeft de Spider-Man movies gedaan met Andrew Garfield. William Spencer, altijd een goede vriend van mij. En hij zei op dat moment van, je kent zo die social media dingen. Ik kan dat eigenlijk niet, maar ik zou dat meer moeten doen. But I hate it. Wilt je dat niet komen doen? Ik ben nu in New York een film aan het opnemen. 3 maanden, kom even af. Ik zei,
dat is niet ver.
Het is wel ver, maar het is een deal. Het is everything free. Ik zei, cool. En William is still today, one of the most genius creatives die ik persoonlijk ken. Echt crazy person. En door met hem veel te praten, ik heb zo'n heel analytische achtergrond. En voor mij, ik zie vrij logisch van, oké, je wilt daar geraken, dan moet je dit en dit gaan doen. En met hem veel praten, beseft van, oké, die jongens, die mogen wel de genius creatives zijn, maar zo die logische pad. En creatives zijn heel goed in the moment. Weet je, geeft die jongen een skateboard, is going to do something insane dat iemand anders niet kan geven. Illustrator een pen, die gaat iets tekenen. Ja, je geeft in the moment zijn creative genius. Maar als je die vraagt van waar gaat je volgende week doen, of waar wil je binnen 2 maanden staan, dan is dat heel veel minder of zo. En toen heb ik beseft van, oké, die jongens mogen nog genius zijn, die altijd iemand nodig hebben met mijn mindset, die meer analytisch is en een beetje structuur brengt. Om daar dan te geraken waar ze dat ze potentieel zouden kunnen geraken. En daar ben ik dan na die 3 maanden terug mee gekomen van Amerika. En dan Musketoon, Bertrice, die was toen was aan zijn path begonnen met zijn illustratie onder de naam Musketoon te doen. En tegen hem gezegd van, kijk, ik denk dat hier veel meer in zit. Misschien moeten we er gewoon even samenwerken. Which then we did. En wel veel dingen van wat we daarvoor hadden geleerd, van social media meegenomen. En ik denk wat we daar goed hebben gedaan is veel collaborations met merken. Mazda, een auto die helemaal gerapt was. MTV en vooral nadenken van hoe kun je nu een merk gebruiken als hefboom om te groeien. Ergens anders naartoe. Een van de dingen die we was met Aloft was een hotelketen. En waar nog, hustle is important. Dus we hadden een paar keer gehusteld dat we terug naar New York konden, which was very nice, met het hotel. En daar zijn we dan Jérôme Jaar tegengekomen. Dat is een Franse influencer from back in the day ondertussen alweer, long time ago. En hij was toen, dat was net toen Vine begon, het short form, de TikTok van Twitter.
Ja, de 7 seconden.
Yes.
video's.
En ook effectief, dat is waar dat alles wat een social media influencer is, is daaruit gekomen. Dat is de eerste keer ooit dat mensen online bekend waren alleen van online en niet omdat ze een muzikant waren of een filmster of zo. En dan met hem beginnen praten, hem gewoon twee keer tegenkomen, echt twee keer vijf minuten conversatie gehad. Maar hij was echt gewoon very charismatic. Hij was, toen wij die leer kenden, denk ik 60.000 volgers op Instagram. Toen 3-4 maanden later was hij top 4 of zo in de wereld op Vine. Echt big, millions en millions. En ik ben al aangetrokken naar interessante verhalen. En mensen die een verhaal te vertellen hebben, hij had er echt. En ik kijk gewoon anders naar dingen. Dus ik had zoiets van, waarom doe je dat niet? En ik stuurde hem gewoon elke twee weken een mail met...
De newsletter van...
De newsletter van, hey, what about this? Misschien moet je... Whatever. Zoveel potentieel, maar ik vond dat hij daar niet uithaalde. En op een bepaald moment heeft hij gezegd van, oké. Als jij denkt dat je het beter weet, misschien moet je het dan maar komen doen. We're in Brazil right now. Here's a one-way ticket. Kom maar af. At that point was ik super broke. En ik had €400 hadden of zo op mijn rekening, which is not a lot. Zeker niet als je naar Brazilië gaat.
Maar dat ticket was al betaald. Dus,
dat ticket was al betaald. En er zijn heel veel dingen waar ik op terugkijk dat ik denk van, I would maybe not do that today. Maar op dat moment leek me gewoon super logisch en sure, that's what we're gonna do. En toen Brazilië gaan, hij was toen bezig met zijn wereldtour, was terug geëindigd in New York. Een tijdje in LA gewoond. Toen 2 jaar of zo. Met hem gewerkt. Ook gewoon een beetje hetzelfde. Van hoe kunnen we werken met merken. Alleen die jongen heeft veel meer reach. En leuke campagnes gedaan. Pepsi ging ook over veel grotere bedragen. Dan,
ja. Maar dan, heb je ook een creative person guiden in...
Ik denk dat... Want vaak kijken mensen naar mijn carrière en denk van, nu doe je weer helemaal iets anders. En in mijn hoofd, ik doe altijd hetzelfde. Het gaat over creativiteit. En dan gaat het over nadenken van, oké, dat is cool dat je tekeningen maakt, dat is cool dat je dingen doet op social media, but it's not a product. You're not selling anything yet. Hoe maak je daar een product van? Hoe gaat je effectief...
Wel hiervan leven, dus...
Ja. Hoe gaat je daar een businessmodel van maken? En daarover nadenken. Ja, dat is het enige wat ik doe of zo. Oh. Anyway. Dus I did that with Jerome. Was big. Crazy. I have a lot of crazy stories die we niet gaan mentionen.
Daarvoor moeten we een nieuwe episode.
Een nieuwe episode van een podcast. Dat gaat niet echt over de muziekindustrie. Anyway, op een bepaald moment was er een... En dat is ook wel iets wat ik daarvan heb meegenomen. Dat ik dan wel gebruik in de muziekindustrie. As a creative person. Voor mij, there was like zero emotions. Dus yes, no. 1-0, 1-0. I just try to do something. If it doesn't work, try again. It's the odds. Maar voor creatieve mensen is het anders. Mensen steken er een deel van hun ziel in. En een deel van hun persoonlijkheid. En er is echt een emotionele connectie of zo. En bij iemand gelijk hem... de disconnect tussen hem... De happy, outgoing, always happy-go-lucky person online. Zijn image. En wie hij was in het echte leven. Not that happy, not that many friends. Was een mega disconnect. En toen heeft hij op een bepaald moment gezegd van, nope, this is it for me.
Stek eruit, ja.
Ja, wat waarschijnlijk voor hem het al het beste was. En dan voor mij gewoon een beetje jammer van timing of zo. Want I was that close. Ik denk gewoon, ik had echt mega veel ambitie growing up, very young. En ik was zo dichtbij waar ik wou zijn. Making a lot of money. Big companies, big decisions. Maar ik was ook zo dichtbij om te zien wat het zou zijn. En rondom met mensen die daar al waren, om te beseffen van, dit is het ding waar ik altijd zo hard voor gewerkt heb en alles voor gelaten heb. En nu ik het zie, besef ik dat ik daar niet blij van zou worden. En dat was voor mij een crazy mindfuck van, waarom ga ik dan? Dan begint hij zo.
Maar beter voordat je er dan volledig in belandt dan.
Ja. Yep. Want hij heeft ook gewoon van. I know a lot of rich people. Most of them are not happy. Ik denk dat dat ook iets wat ik geleerd heb. Anyway, de man moest qua visum ook wel terugkomen. Came back home, did some other stuff at random. En toen heb ik gewoon een sabbatical genomen. Vooral met die vraag van: was ook, mijn doel was 1 jaar lang. Van 1 januari tot het einde van het jaar. I'm not gonna work. I'm just gonna do whatever. Dat mensen doen. tijdens sabbatical. Random roadtrips. En dergelijke. En maar ook om daarover na te denken van oké, maar wat is het dan dat ik effectief wil of wat mij dan wel blij zou maken of zo. Anyway. Ik weet niet of ik nu al een antwoord voor heb. Anyway. Daar was ik wel een jaar mee bezig. En mijn jaar begon in Berlijn. Dus gewoon, omdat ik dan terugkwam in Amerika en dacht van wil ik nog in België wonen? I don't know. Als ik ergens in Europa zou wonen, waar zou ik willen wonen? Berlijn misschien. Misschien moet ik daar naartoe gaan in de winter. Als ik Berlijn kan overleven in de winter, then maybe that could be an interesting spot for me to go to in the future. I don't know. Dus ik was daar begonnen, in Berlijn. Ik was daar 3 maanden. Dus live, Netflix, Tinder. Dat was het. Very nice. En toen kwam Woody Smalls, Belgisch fenomeen, / rapper, / artist, daar voorbij. Omdat zij op tour waren. En hem kende ik van daarvoor. En ik stuurde, ik zit hier. Let's link. De show gaan kijken. En toen zaten we achteraf op een appartement. En zeiden van, we willen echt naar Amerika. Dat is wat we willen doen met onze muziek. En mijn ding was van, cool. Je wilt naar Amerika. Stap 1. Als je ergens naartoe wilt, is er naartoe gaan. That's like boots on the ground. That's mijn ground rule for everything. En ik zei van, ik heb dit jaar niet echt iets te doen. Ik ga wel eens mee met u om te kijken. What's up? Ik ken wel misschien wel mensen. Ik ben er al geweest. Whatever, let's go. En toen, gedurende dat jaar, zijn we naar New York, Chicago, LA geweest. En dat was echt... De eerste keer dat je ergens naartoe gaat, je hebt geen netwerk, hè? You don't know anybody. Dus daar moet je echt zo via en via zo third degree connections proberen toch ergens maar een studio binnen te geraken of zo. Maar dat was dan wel een paar keer gelukt. En voor mij was dat... Dan de andere belangrijke insight van als je iemand gelijk hem bezig ziet in een studio in Amerika met producers, engineers die heel veel...
Op topniveau zitten, ja.
Die op topniveau zitten en die het wel gezien hebben of zo. En als je dan kijkt van, die kijken er niet naar van, it's nice for a Belgian. Nee, die hebben zoiets van, wow, this is very nice of zo. Wat ik gewoon doet besef van, wij in België, puur qua craft / talent, denk ik dat we wel vaak mee kunnen of zo. Alleen, we zijn gewoon heel slecht in de te exporteren of zo. En toen op het einde van het jaar was zijn manager ermee gestopt. Letterlijk december.
Ja.
Dat is gewoon dat ze, mijn leven is gewoon een opeensampling van random events. Just at the right time. En is die ook maar, wat moet ik doen? Dus laat ik 10, 20 december, I don't know. Mijn manager ermee gestopt. En ik zei, ik heb niets te doen volgend jaar. Let me try. Omdat ik... Again, voor mij is dit, en dat is waar ik de laatste jaren mee bezig ben geweest, het idee van waarom exporteren we muziek uit België niet beter? Die vraag proberen uitzoeken waarom dat ze is. En dan is, is dat omdat het effectief onmogelijk is en missen we dingen? Of zijn er gewoon dingen die we nog moeten leren en dingen die we nog moeten verzinnen? En ik wil gewoon kijken van 1, is het mogelijk? En 2, als dat mogelijk is, zou ik dat dan ook... We graag willen doen of zo.
Was dat dan effectief de insteek van het management gaan beginnen doen?
Ja, sowieso. Ik had zoiets van... Again, dat is die fysieke achtergrond. Hè. Ik zie geen reden waarom dat niet zou kunnen of zo. Zeker op dat moment niet. Ik denk dat ik nu ook wel nog meer insights heb. Want, zeker toen, nu voel ik me nog een beetje een buitenstaander in heel die... muziekindustrie of zo. Maar ik zag ze niet echt puur naar. Als je ziet, skill, we can do it. Sure, we moeten het misschien anders verpakken. We moeten op hetzelfde niveau beginnen werken met dezelfde tools. Ik denk dat dat iets wat super onderschat is. Like met Woody, het eerste wat we gedaan hebben, was voor zijn nieuwe muziek mensen invliegen uit het buitenland. Gewoon producers. We hadden Mike Hector, die toen al voor Kendrick gewerkt had, en die nu Grammy-winning producer is, maar ook engineer erbij halen. Iets wat in België niet vaak gebeurt, dat er specifiek iemand bij zit als engineer.
Ja, en vaak zijn producers.
Vaak is producer de engineer, maar ik denk zeker voor iets wat super vocal heavy is, gelijk hip-hop, it makes a lot of sense om daar iemand bij te zetten. En daar hadden we Headache. Dat is niet zijn echte naam, maar iedereen noemt die Headache. That's weird. En hij is nog altijd onze go-to guy die we er altijd bij halen als we hier dingen doen. Hij heeft ook Grammy winning. Volgens mij heeft iedereen alleen Grammy's gewonnen. Maar hij had bijvoorbeeld Rex in the Middle van Nipsey Hussle geëngineerd. which is legendary track for people who know, I guess. Anyway, maar gewoon dat niveau erbij halen. Omdat, en dat was een beetje mijn insight, is van oké, again, wat in België gebeurt is, it's whatever, it's not that relevant. Maar vanaf het moment dat je naar het buitenland gaat en je stapt één voet over de grens, mm-hmm. al is het maar naar Nederland, je maakt muziek in het Engels, let's say it's hip-hop. Oké, en dan all of a sudden, al je competitie is andere muziek in het Engels die ook hip-hop is. Wat bijvoorbeeld Jay-Z is, wat bijvoorbeeld Lil Baby is, whatever. Al die grote Amerikaanse dingen.
Ja, dat is,
en dat is waar je rechtstreeks mee in competitie staat. En ik denk dat je dan ook, you need to try to, en dat is de uitdaging. Hè? De uitdaging is van, how can you compete with those people while you don't have the same budget? Dat is volgens mij de challenge waar je elke dag mee opzet van hoe kun je. Maar het ding is wel, je moet wel. Want als je niet op hetzelfde niveau kunt werken van productie, van alles, you will never be able to compete. En dan wordt er gewoon terug naar huis gespeeld.
Maar dus als je zegt export, om misschien even te definiëren, wat bedoel jij met export? Want we hebben internationale sterren die uit België zijn, maar zijn er niet zo heel veel.
Sure.
Maar wat definieer je als export?
Gewoon als je revenue stream uit het buitenland komt.
Als Belgische artiest?
Als Belgische artiest.
Oké. Okay.
En als je kijkt naar de mensen die we hebben, zijn die twee dingen. Ofwel Franstalig, en die markt ken ik veel minder goed.
Mm-hmm.
But those kids have figured out. Er is echt zo...
De Stromae's, de Angels, de Damso's.
Exactly. Die bestaan. Yeah. En je ziet ook gewoon daar, en daar kun je veel uit leren, want er zijn er eerst één of twee geweest. Of maybe it goes all the way back to Jacques Brel, I don't know.
Yeah.
Maar dat path bestond. En één keer dat er eentje is, dan wordt in één keer een highway. En dan worden die allemaal gestuurd. En dat is omdat er bepaalde expertise is. Dat is omdat er een bepaald netwerk is.
Mm-hmm.
En dan is het heel gemakkelijk om iets te halen. Iets om iets te doen als eerste. De eerste keer, it's super tough. Om iets te doen als tweede, maar het becomes way easier.
Ja, het pad is al een keer geopend.
En je ziet dat, dus die Franstalige dingen ziet je. En dan ziet je mensen die in bepaalde niches zitten. Zeker bij elektronische muziek, producers,
mm-hmm.
dingen like Aptic, dingen like Charlotte de Witte. I think that's very interesting.
Ja, die zijn big.
Zijn big, maar binnen een bepaalde niche. Mm-hmm. En ik denk dat ook weer dan ook wel de clue kan zijn voor zoiets te doen. Omdat je dan binnen een bepaalde niche hebt, denk ik dat er niet veel key players zijn die je moet overtuigen van oké, this is the next thing.
En dat is toevallig dan misschien, want dat zijn ook twee artiesten die je aanhaalt die non-vocal zijn. Die...
Sure.
Muziek maken die niet gebonden zijn aan taal. Maar dat denk ik ook soms... Ik denk dat een instrumentale track of dance gemakkelijker travelt, omdat je...
Ja, en ook...
Je spreekt, moet ik zeggen, enkele taal van muziek.
En ik denk ook dat binnen elektronische muziek zo de... No offense aan alle mensen die dit doen. Maar zo de narrative van wie de persoon is, minder belangrijk is dan bij andere dingen. En ik denk, dat is het grootste probleem met exporteren van Belgische muziek. Is van, het gaat niet alleen over de song. Hè. Je moet ook gewoon de artiest exporteren.
Mm-hmm.
Wat betekent dat je moet een verhaal exporteren. En je verhaal van, hey, ik ben opgegroeid in Sint-Niklaas of wherever. Ja, als je in New York staat, is het niet echt super interessant en boeiend meer of zo. That makes it a little bit different.
En waarom denk je dat er dan weinig incentive is binnen België om dat te proberen te doen dan? Want er is talent.
Maar waarom
is de incentive er niet om dat te pushen?
Volgens mij, als je kijkt naar key players binnen de Belgische muziekindustrie, niemand van die key players heeft daar financieel gewin bij of heeft een businessmodel dat er zo uitziet waardoor dat zij beloond zouden worden als zij muziek vanuit België zouden exporteren. Kijk naar bijvoorbeeld labels, major labels. Labels worden afgerekend op market share. Of dat market share, en ook alleen maar market share binnen België.
Ja.
Als zij een Belgisch artiest naar het buitenland brengen en daar de allergrootste artiest in de wereld wordt, krijg je 0 euro extra. Dus er zit geen incentive. En dan binnen België worden ze afgerekend op market share. En of die market share allemaal Justin Bieber is, of allemaal lokale mensen, dat betaalt voor hen ook ongeveer evenveel of zo. En ik denk dat dat qua de labelkant zit er bij hun geen incentive. Ik denk dat voor mij ook radio is ook een key player of zo in heel dit verhaal. En als je kijkt naar wat wij goed doen en echt zo de real talents out there en tussen wat er echt op de radio komt, zeker is de Brew maybe exception, maar zeker Q Music of gewoon wat de normale mensen luisteren of zo, er is echt een mega disconnect tussen. En dat is ook voor mij de grootste disconnect. In Nederland bijvoorbeeld zie je dat veel minder of zo. Daar liggen die twee veel dichter tegen elkaar, maar daar ook gewoon, ik heb al vaak conversaties gehad met van, hey, waarom zou je niet iets? En het kind of is a risk langs hun kant. Hè? Als je iets meer, want het enige waar we in België heel goed zijn, is, wat ik moet zeggen, more to the left field. Als je daar die mensen van Q Music, ik geloof wel, als je die gewoon dat genoeg laat luisteren, they will in the end start to like it. Maar je neemt daar wel een risico. Want en als jij dat doet en je competitie doet dat niet, en dat je dan even iets minder luisteraars hebt, en again, market share. So that's why they don't do it. Ofzo. En ik denk dat dat een van de grootste redenen is. Ofzo. En dan ook gewoon, als ik naar publishers, er zijn niet echt major publishers met een office in België. Ik denk dat ook een heel belangrijk ding is waarom het dat bij ons ook niet echt leeft. Ofzo.
Ja, want we moeten wel inderdaad een onderscheid maken tussen export van artiesten en dan export van writers, producers. Ja, dat nog. Ja, dat is een ander circuit sowieso.
Mm-hmm. Ja, dat was ook wat ik.
Maar is het dan in mijn mind denk ik van, het is dan misschien heel makkelijker om als songwriter te export te gaan doen, omdat ja, je bent minder gebonden aan.
Ja, dus dat is
het de public image of brand van een artiest.
Dat was dus ook wat. Ik denk dat met Woody zeker zo coole dingen gedaan hebben. Maar ook wel along the way was een van mijn insights van, oké, fuck. Echt een verhaal exporteren, that seems to be super hard.
Mm-hmm.
Wat niet betekent onmogelijk. Maar inderdaad, en ik denk dat ook voor mij, als ik kijk naar België, we zien precies maar één pad of zo. Oké, je kunt muziek maken, nice, good for you. Misschien moet ik een artiest worden. Iedereen is artiest hier. I don't know why. Omdat dat het enige is wat ze zien of zo. En dan, word artiest. En dan, doe de nieuwe lichting. Be very nice. Doe Stubru. Speel Pukkepok. Speel Werchter. That's the dream. Dat is waar iedereen naar aan het kijken is. Terwijl in mijn hoofd, it's a nice dream, but it's dead end street. Want, oké, je raakt daar. And then what? Want volgend jaar is er de nieuwe. Het is heel moeilijk om daar dan te blijven.
Mm-hmm.
En als je daar dan bent, dan geeft u bijna geen leverage om ergens anders of naar het buitenland te gaan. En dat was ook, als je met Woody beginnen werken, dan ben je in Limburg nog een aantal andere leuke mensen die komen, zoals Ashley Morgan, Pippin, Susu Brino, die ook artiest zijn. As you should. Maar met hun ben je ook beginnen nadenken van, kijk, ze zijn artiest. Maar aan de andere kant, wat je doet is muziek. Muziek is op zich niet echt een product of zo. Je moet er een product van maken. En sure, je kunt dat verpakken als songs voor u als artiest. Maar je kunt ook verpakken voor songs voor iemand anders. En dan wordt je leven eigenlijk ook gewoon makkelijker. Als jij... hoeveel songs kunt je uitbrengen op een jaar? Max 12? Als 12 singles zijn of zo?
Ja.
En dan moet je hopen dat er één van het echt heel goed gaat doen. En elke keer als je iets uitbrengt, heel veel werk. Hè? Want de song maken is 10% van het werk. En dan moet je al die... met een video je niet te pushen. Terwijl als je muziek maakt en je maakt 50 tracks, of je maakt elke week één, 50, en geeft die aan andere mensen en zij gaan die voor u promoten. En dan achteraf zult je wel horen, via Sabam, of het dan gewerkt heeft.
Of op je bankrekening zien.
Ja, dat is wel zien op je bankrekening. En dan worden allemaal kleine zo zie je het ook, het zijn een beetje loterijticketjes. Het zijn dingen, you have a chance, might work, might not work. Maar als je die verspreidt over verschillende artiesten, you kind of hedge your bets, again, poker, odds. Dus dat is dan verstandig. Ik denk, muziek maken voor...
Dat is in het geval, dus, want even, dus Ashley Morgan, Pippin, Suprino, zij zijn ook echt producers.
Yes.
Zij kunnen produceren voor andere artiesten, want een artiest of een zanger is niet per se in staat om muziek te maken.
Een zanger niet
voor
per se,
anders.
Maar aan de andere kant, ik denk dat er in België weinig mensen zijn die were just only the artist. I would love to see it. En dan waar al de rest voor hen gebeurd wordt.
Ja.
Ik denk dat zeker zo een beetje meer indie. Iedereen probeert. En dat heeft te maken met ons land. Hè. Het is gewoon schalen. Ons land is echt super tiny. Dus er is ook niet altijd de ruimte dat mensen zich kunnen gaan specialiseren om bijvoorbeeld ook een engineer te worden of een producer of een A&R bij een label of only a writer of only a topline writer, zoals hij in het buitenland wel gebeurt of zo. En ik denk dat dat... Ja. Daar was voor mij ook gewoon insight van, oké, cool. Als artiest kun je geld verdienen, maar ook gewoon als producer. En dan ook gewoon nog eens heel alles wat sync is en alles wat commercieel is, als rond advertising. Tiny Secret, and that's where the actual money is at. Met zijn Sobrino, toevallig, I guess. Een song kunnen syncen voor Apple. Gewoon iets voor op een YouTube aankondiging van een nieuw iPad. Maar dat betaalde in één keer meer dan alle streaminginkomsten die hij ooit gehaald heeft. En densom en densom en densom. Mm-hmm. En ik denk dat dat wordt te vaak over het hoofd gezien van, oké, wat kan ik eigenlijk goed en welke manier kan ik dit als een product voor markt en...
En dat is ook export.
Ja, ja, ja. En sommige van die dingen worden dan gemakkelijker om te exporteren. Snap jij? Ik bedoel, oké, Sobrino, de jongen van hier, die van een song die in Amerika rechtstreeks door Apple gevraagd werd voor een commercial. Dus al die, weet ik veel, 20, 30 miljoen mensen hebben zijn song wel gehoord of zo. Ja. En dat is ook geëxporteerd of zo. En in een nice way. Terwijl als je Sobrino in Amerika moet gaan spelen en zegt van, hey, ik ben hier, kom spelen. Komen er misschien 4 mensen kijken. Which would still be nice to do.
Je zei dat straks ook, maar ik had ook gelezen in een van je artikels, dat we goed zijn in goede muziek maken, maar niet per se in goede songs.
Yes.
Kan je nog een keer dat verschil uitleggen wat dat voor jou is? En hoe denk je dat... Ja, dat we dan beter kunnen worden in goede songs. Hè? Want ja, er zijn goede songwriters hè? In België. Even voor de record.
Yeah.
Maar en, waar leid je het verschil?
En er is een discussie. I have that on the daily. Over zo die distinctions. En ik denk dat de truth ligt ergens in het midden. Ik denk aan de ene kant, music is art. En art is just whatever you feel.
Expression.
It's expression. Je kunt het verpakken. Iemand anders voelt wat jij voelt. If you can achieve that in any art form, amazing. Ik denk dat the highest goal is of any artist. Maar aan de andere kant, music is a craft. En is vakmanschap. En ook, want muziek is bijvoorbeeld, klassieke muziek is ook muziek. En the highest art form of all. En niemand kan daarop zeggen van, dat is niet goed genoeg. Maar aan de andere kant, als jij wilt dat mensen naar uw muziek gaan luisteren, dan moet je een manier vinden om die te verpakken via die craft of songwriting, zodat die verteerbaar wordt voor normale mensen. En zodat mensen die gewoon naar Radio 2 luisteren, of Q-Music, of whatever, op Spotify, dat die zich daar comfortabel bij voelen. En dat gedeelte waar we echt songs gaan maken, dat is één, vaak niet de ambitie van mensen, which I think is an insane idea. Dat je muziek zou maken zonder na te denken van wie zou er naar luisteren, waarom en zou je dat wel leuk vinden. Maar nog vaak hoe dat wij muziek maken, which is weird.
Want en ervan uit willen gaan dat je het als een job wil doen.
Want je kunt het doen, but then it's a hobby. En ik denk, which is again, it's also fine. If it's, dat is ook wat ze dat doen. En dat is ook met de guys, sommige van de projecten, ik zeg van, oké, wat is onze ambitie hier? Willen wij geld verdienen met die artist project? Then you'll have to compromise in some form of way. Dat is gewoon helaas hoe de wereld in elkaar zit. Maar als je zegt van, I don't want to compromise, sweet, dat kan ook. Maar dan probeer je geld ergens anders te verdienen. Probeer je geld dan te verdienen via produceren, via muziek maken voor commercials of zo. There's a lot of other ways you can make money met de skills die je hebt. And then, sure, your art thing stays art and it's fine and it will get like 300 streams and you'll be super proud of it. En ik denk dat het ook bepaalde voordelen kan hebben. En dan wordt dat gewoon een beetje uw naamkaartje. En andere muziekmensen, they will fuck with it. En ik denk dat is ook gewoon hoe dat wij in België muziek maken. We maken muziek voor andere muziekmensen en we maken niet per se muziek voor de regular audience. Want dat vinden we zelfs een beetje vies. Van, we zouden maar op de Radio 2
moeten... Het is
commercieel. We zouden zo een beetje pijnlijk zijn, moesten we daarop komen. En ik denk, die craft van songwriter, om echt die hits te maken met de great hooks en de toplines, ook die manier om muziek te maken, van ah, ik doe dat niet gewoon in mijn eentje. Maar...
Met een format in mind.
Ja, maar ook gewoon als een collaboratief proces met één iemand. Ah, dat is producer, die is daar heel goed in. Oké, okay, deze jongen die schrijft, die is daar heel goed in.
Ja, ja.
Wij doen dat gewoon niet zo goed. En we zijn ook gewoon... En ook gewoon, it's a skill. Ik denk, art, daar kun je... I think that's something you're born with. En dat komt echt van diep... ergens van diep van binnen, heb ik me laten vertellen. Whatever. I believe you. Maar aan de andere kant, songwriter is een skillset. En dat is iets wat we in Nederland wordt bijvoorbeeld gewoon op school geleerd. Je ziet gewoon kids in Nederland, Belgische mensen die in Nederland school geweest zijn terugkomen. They think different over van die dingen. Ja. En dat is gewoon, ja, ik vind dat heel belangrijk dat we dat ook leren. En ik denk dat je, zo de art part en de creative part, wij zijn beter dan enig ander land. I think like just being creative, we're like amazing. Maar om dan te verpakken richting een song, that point we kind of suck. En dat is waarom dat ik vaak met de jongens probeer van, oké, misschien moeten we naar het buitenland gaan en sessies doen daar. En again, there's, I don't think it's like, dat is de ultieme waarheid. Of het is niet de art, dat is ultimate truth or the craft. I think the magic is in the middle.
Ja, dat is de samenkomen.
Ja, yeah, waar dat die samenkomen, maar je moet het wel begrijpen of zo. Als je uitzonderingen wilt maken op de regels van songwriter, you can do that, but then you first need to know all of them. Voordat je dat kunt doen.
En hoe kunnen we daar beter in worden?
Expertise importeren. Dat is de enige manier, denk ik. Dat is iets wat je leert al doen, gewoon in sessies zitten met andere mensen of je moet naar school gaan. En daarvoor ja, veel naar het buitenland gaan, daar sessies doen. Ook gewoon... een van de dingen die mij stoort bijvoorbeeld is als je in België kijkt naar Belgische artiesten die op de radio komen en je checkt wie heeft dat nu geschreven en wie heeft dat nu geproduced. Heel vaak is dat buitenland. Heel vaak komt uit Nederland, komt uit Duitsland, komt uit Zweden. If it's about songs on the radio, Q Music, all of them stuff. En skip ons eigen land. Again, omdat labels ook denken van, ah, we hebben die expertise niet, ik heb maar beperkt aantal tijd met deze artiest. Ik moet gewoon snel een resultaat hebben. Ik ga naar daar, because I know I'll be served. En ik denk van die dingen terug naar België halen. I think that's important. En daar gaat wel of zo wel. Oh, dus dan met Universal gewoon van, ah, welke artiest heb je? Oké, ik heb die artiest. Oké, ik zet er een van mijn guys bij. Maar ik heb ook deze producer en deze writer uit Nederland die ik ook laat afkomen. En zij gaan samen iets maken. Again, to kind of find that holy middle ground thing. En dan hebben labels iets van, oké, cool. Je doet mijn werk voor mij, then I might be interested.
maar dat is één deel van de puzzel natuurlijk. Want ook, dan is de vraag van, hoe ga je incentives gaan creëren voor de labels, de businesses die...
Dat is het ding. In hun businessmodel, er is geen incentive om dat door Belgische mensen te laten doen. Zij verdienen als dat goed werkt. En als iemand in Nederland dat toevallig sneller en beter kan, dan gaan die naar Nederland, zodat dat sneller en beter gebeurt. Die end.
Meer bellen kweken met expertise. Ja, maar ik denk dat, die...
Voor mij, al die dingen komen langs twee kanten. Aan de ene kant, we can say like, all labels need to do, en radio needs to do, en iedereen moet maar zijn ding doen. Maar aan de andere kant gaat het ook over de producers en de writers moeten daar ook voor openstaan. En moeten ook durven zeggen van, hey, nee. Mijn doel is effectief wel songs schrijven met minstens 10 miljoen streams. That's my goal. Ook gewoon die doelstellingen aanpassen in mensen hoofd. En dan ook op die manier gaan nadenken van, oké, als mijn doel is om Billboard Top 100. Ik denk voor mij, if you're a writer and producer and your goal is not Billboard Top 100, waarom doe je het dan? Hè? Dan kun je gewoon thuis blijven en chillen. Then you're not ambitious enough. Maar aan de andere kant, als dat je doel is, om echt die hits te schrijven, dan moet je ook gewoon naar jezelf gaan kijken. En van, oké, cool. Welke skills mis ik dan nog? Of, ik vind ook persoonlijk, als je writer en producer, en je checkt niet om de zoveel tijd de Spotify top 100, en je luistert al die songs, even if you hate them, om te checken van, oké, waarom is deze song een hit? En zolang dat je niet weet waarom die song een hit is, you need to keep playing it over and over. En je kan skip it when you know it. Dat je gewoon gaat kijken van wat bestaat er, waarom werkt dat, waarom werkt dat zo goed. Ja, ik denk dat daar ook heel veel verantwoordelijkheid ligt bij de artiesten, producers, writers, everybody we have. So. En ik denk dan, als iedereen een beetje zijn mindset kan switchen, dan kun je daar wel een middle ground in vinden of zo.
Ja, het werkt samen. Nee. Je moet de creatieven in de business met dezelfde neus, met de neus in dezelfde richting kunnen krijgen. Maar iedereen moet inderdaad de wil hebben om dat te willen aanpakken. Maar je zei zelf ook iets, als je naar Nederland gaat, naar school, kom je terug met een andere mindset of een andere bagage dan als je hier een muzikale opleiding volgt.
Ik denk
wat mist je dan hier?
Ik denk gewoon dat...
Even een korte boodschap van algemeen nut. Vind je deze podcast leuk? Of heeft het je al iets kunnen bijbrengen? Can you show it some love? Volg of abonneer je op Spotify, YouTube of waar je ook luistert. En deel het gerust met een vriend, want hoe meer liefde deze podcast krijgt, hoe interessanter de gasten worden. Back to the podcast.
And again, I don't want to hate on people who give music here. Maar ik denk gewoon het algemeen, education is gewoon het verder zetten van wat er al gebeurt. Ook letterlijk, omdat de mensen die lesgeven vaak de mensen zijn die hier werken of zo. Mm-hmm. Nederland heeft gewoon een crazy songwriter. Zeker naar producers is dat world class. Dus kijk naar DJ's, maar ook mensen die produceren voor andere mensen. Mensen komen in Amsterdam to get some good beats of zo. Het zijn weinig landen. Dus die expertise wordt ook gewoon meegegeven via de
heel international hub.
Ja, die hebben gewoon bepaalde expertise die dan kunnen doorgeven aan hun studenten. Mm. Ik was in Londen een paar maanden geleden bij major label. In een very fancy office. En een vriend van mij moest daar zo een presentatie geven. Daarom was ik daar. En daar zaten 14 studenten in een room met de CEO van het label. Major label. En die mochten... Eén, die gingen al hun expertise delen en die mochten alle vragen stellen. Ik denk gewoon die...
Wow, dat is onschatbaar.
En als je dan kijkt van, oké, we need to compete with those kids who just have one that knowledge and also all of a sudden have like that kid's email address and like have that network. Damn. En ik denk gewoon... Mm. Nederland heeft een voorsprong, omdat zij die voorsprong gaan hebben, daardoor kunnen ze beter denken anderen. En Nederland maakt ook gewoon... heel platte popmuziek, no offense aan those kids, wat volgens mij ook niet de oplossing, maar aan de andere kant, die heel platte popmuziek doen ze wel heel goed of zo. En dat is ook de knowledge die ze dan doorgeven of zo. En ik denk dat wij nog te vaak te diep gaan op het artistieke en het art, which is nice, but te weinig ook gewoon...
Maar opnieuw, dank dat van welk circuit dat je wil belanden.
Ja, maar ik gewoon... Drie van mijn guys komen PXL. En als producer dan, of whatever it's called. En moest ik dan nog uitleggen wat publishing is. En hoe dat ook gewoon... Je leert mensen wel om iets muziek te maken, maar je leert mensen op geen enkel moment om muziek te verkopen. Of wie... Je leert... Ah, hier, you get this nice skill set. Bye. Maar je zegt nooit van, wie gaat dat kopen van u? Hoe moet je dat verkopen? Ja. En hoe moet je dat verpakken, zodat die mensen geïnteresseerd zouden zijn om dat van u te kopen. Mm-hmm. En ik denk dat missen we ook gewoon. We zijn ook gewoon we're not salespeople. Hè? Nederlanders die verkopen al sinds de jaren 1600 of zo. That's what they do. En ik denk dat we moeten daar gewoon beter aan worden. Dus...
Maar misschien op onze eigen manier dan wel.
Ik moet altijd kijken van what's your edge? Van wat is het ding dat jij kunt wat de andere mensen niet kunnen? En ik denk... Creatively, we have something insane. En like genius, waar mensen in Nederland naar kijken van... Oh, daar zou die nooit op gekomen zijn. Mm-hmm. Aan de andere kant, hey, als je één sessie doet... in België gaan ze dan... Ah, refresh, I get the feeling. Okay, people get the mood, bla bla. En op het einde van die dag hebben die één idee. Dat is fucking genius.
Yeah.
Als je Nederlands in een studio zet... Op het einde van die dag hebben die drie songs die volledig af zijn... en die je nu op de radio kunt laten spelen. Which is two different things. Maar aan de andere kant... De creative jam, de idea, daar zouden zij niet bij geraakt zijn of zo. Ik denk dat nu gewoon aankomt van, oké, we know how to do that. That's nice, we have that. Nu moeten we gewoon dat tweede gedeelte van, how are we going to make songs? How are we going to structure it? En verpakken. En dus ons een samenwerking met, je moet ook niet alles opnieuw uitvinden of zo. Maar ik denk dat daar heel veel potentieel ligt.
En hoe komt die, omdat je zei het in het begin, je bent heel... De rode draad doorheen je carrière is altijd geweest creatives helpen een brand te maken, een business op te starten. Bij die producers of songwriters waarmee je werkt, hoe pak je daar hun branding aan? Of hoe draagt dat bij je aan heel het exportvraagstuk?
Ik denk dat daar soms
te solven.
Ik denk als, dat het een uw voordeel is als producer om een cool artist profile te hebben.
Mm-hmm.
Dat je gewoon iets cool, heel edgy doet.
I'm a producer, but I got my own thing.
Ja, en dat, ik zie dat gewoon als een naamkaartje. Van, dat je laat zien van, kijk, mm-hmm. dit is mijn visie. And then people are gonna fuck with it, yes or no. Maar op die manier kun je mensen laten weten wat je goed kunt. Ik denk dat, I think it helps. Maar weet je wat ik denk dat beter helpt? To have hits. Dus je doel moet gewoon zijn, als jij kunt zeggen van, ik heb aan een nummer gewerkt en dat was nummer 1, al is het maar in België voor 3 weken of 6 weken of zo, then people start paying attention. Als je ook gewoon kijkt hoe dat...
Credibility, ja.
Want publishing is iets dat veel internationaler is dan labels en artiesten.
Mm-hmm.
En als je ziet hoe dat mensen producers pitchen, daar staat niet van, daar staat gewoon... heeft deze hit geschreven voor die, heeft deze hit geschreven voor die. Dit nummer had zoveel streams, dit nummer had dit, dit had zoveel...
Ja, van de lijst van Plex.
Lijst van Plex. Maar dan moet er ook gewoon ergens wel de ambitie zijn of zo. En ik denk als je, if you want to be a writer, producer, that needs to be your goal. En gewoon, again, de Billboard Top 100 zegt top goal. Hoe ga je daar geraken? En denk om... De waarde van een producer of de waarde van een writer wordt maar bepaald door één ding. En dat is de studio waar die in zit en de artiest waarmee die zit. Mm-hmm. En er zijn heel veel mensen in België nu waar ik van weet van... If you would put them in the right studio with the right people, they would write big, big songs, make a lot of money. Alleen, vooraleer dat je toegelaten wordt in die studio, there is like some steps you need to take. Want die laat ook alleen maar mensen toe van dat ze weten van oké, die gaat hier nu effectief meer waarde leveren voor mij. En you first need to prove yourself. En als jij...
Dat is zo'n beetje het kip en het ei verhaal, hè?
Ja, maar aan de andere kant, wat jij verkoopt is, wat ik write of wat ik produce, this could be potentially hits. Sure, prove me. Show me that you made the hit. Dat gewoon...
Ja.
En dan moet je maar zelf op zoek gaan. Het is ook gewoon heel simpel. Kijk... Ga naar Q-Music, check die playlist, kijk wie erop staat, kijk wie benaderbaar is. En binnen België, if there's an artist and you're good, en je zegt van, hey, ik denk dat ik voor die persoon...
Ik denk dat het voordeel is in België, is heel veel van de top is benaderbaar.
You've dus access.
De gap is niet zo groot als in Amerika.
Exactly. Zo in Amerika komt binnen de 2 dagen te kunnen zeggen van, oké, nu werken met die artiest op de radio komt... Very tough. In België, if you have some skills, I think it's fairly easy. Moet je wel op zijn minst 3 demos kunnen laten horen. Dat je van kijk, I'm not a total loser. Maar again, ik denk heel veel van die dingen is ook mindset of zo. Je moet ook gewoon willen. En dat is ook gewoon een conversatie die ik vaak heb van, wat wilt je nu eigenlijk? En again, voor mij is, als dat mij zou hangen, I would go straight to the Billboard. Let's fucking go. But you need mm-hmm. to want that. En als je dat niet wilt, dan...
Niemand... Dan is een samenwerking voor jou ook niet nuttig, toch?
Ja, voor mij is samenwerking wel nuttig. Maar voor mij moet het doel gewoon duidelijk zijn. Als iemand zegt van, kijk... My art is so important. I want to be the best artist ever. And it needs to be art. En ook al luister 10.000 streams... En we dan centjes op die andere manier verdienen. Sweet. Then that's what we do. Dus mm-hmm. Ik denk dat je als externe veel... Mensen kunt helpen met veel keuzes, maar dat is nu een van de keuzes die mensen voor zichzelf moeten maken. Maar ik denk gewoon, people need to be aware. En dat is iets wat ik vaak zie van, mensen maken maar keuzes en zeggen van, ik ga nu 6 maanden nemen om aan deze song te werken. Maar gewoon de realiteit des levens van, als je er 6 maanden werkt, dat betekent wel dat je je geld ergens anders moet gaan vinden. Heb je daarover nagedacht? Want het is niet omdat je nu 6 maanden iets werkt, dat je achteraf daar 6 maandlonen voor gaat krijgen of zo. Tenzij je
dan duurt het nog zo lang tegen dat eventueel released wordt als je via...
Ja, maar dan de kans is ook klein, hè. Let's be honest. Tenzij als je in een bepaalde niche zit en daarvoor gewoon met... If you make a choice, doe dat met heel je hart en zo, but just be aware of what it means of zo. Als je zegt van, mm-hmm. deze niche, dat is echt... That's me, that's what I'm gonna do. Sweet. Dat betekent 1, dat je heel internationaal moet gaan, want je zit in een niche. Dus dat betekent dat je markt lokaal veel te klein is. Is dat wat je wilt doen? Wilt je altijd onderweg zijn? Oké, sweet. That's nice. En weet dan dat je ook gewoon it's going to be a very big uphill battle and struggle. If that's what you want to do, sweet. Maar gewoon dat als je daar begint, you need to be aware of what you're getting yourself into. En ik vind persoonlijk vind dat fascinerend. De laatste tijd met mijn guys hebben we heel veel conversaties van die gewoon gaan, oké, money. en gewoon kijken naar de dingen die je doet. En wat betekent dat eigenlijk van hoe gaan we daar geld mee verdienen? En er zijn veel verschillende manieren. En de dingen die ze doen, mensen met wie ik... I think they're amazing. Dat is gewoon, maar gewoon...
Ja, het is dat. Ik denk, het is niet omdat je er geld mee verdient dat het daarom slecht of niet leuk kan zijn. Of zelfs goed.
Kijk naar die track van Sobrino. Dat was een track die hij ook maar had gemaakt op zijn EP. Volgens his terms. But in the end, it worked out. And he got paid. Dus dat is zeker niet mogelijk. Maar dan moet je ook gewoon actief mee bezig zijn. Als je zegt van, oké, I'm gonna make some weird underground electronic stuff, but I do think and in the advertising world there's a market for it. So, maar dan moet je het ook wel gaan verkopen. En dan moet je actief mensen gaan mailen. En denk gewoon dat vaak mensen denken van, ik maak de muziek and then that's that. Ik denk, je maakt de muziek and then there's like
mensen aan het wel ontdekken.
Equal amount of work on the other side of it. En afhankelijk van wat je kiest, als je een artiest bent, dan gaat je ook daar, hè. Als je een artiest bent vandaag, de eerste vraag die ik stel mensen die zeggen, ik ben artiest, sweet, wil ik elke dag posten op TikTok? Nee, you're not gonna be an artist. Like, that's... Als je niet je continu wilt pushen en promoten op social media, you're not an artist. Then I would not even try at that point. Anyway, dus ofwel is dat wat je moet doen, heel veel content maken. It's not super fun. Ofwel als je voor Sing, sure, dan moet je naar heel veel agencies en dergelijke gaan mailen en zorgen dat je de ideale sync setup goed gepitcht wordt. Of als jij als producer aan de slag wilt, sure, dan moet je hustlen om in de juiste studios terecht te komen. Maar die muziek maken ze maar die 51% en die andere 50% die wordt vaak vergeten, denk ik.
En dus, want je bent begonnen met dat, of je bent er zo wel in geraakt via het management, maar nu heb je de publishing tak onder jou als Hatch Publishing, dat een samenwerking is met, of een fund is met Cloud9.
Ja, dat was ook zo'n beetje de insight van, oké, artiesten exporteren super tough. Let's go look more into publishing en wat daar mogelijk is. En dan ben ik mijn fonds begonnen met Cloud9, which was very fun.
Hoe is dat tot stand gekomen, die samenwerking en dat fonds? Ik vond zelf dus het fonds is Cloud9 die investeert of geld ter beschikking stelt om te doen wat jij denkt nodig is om de export te stimuleren.
Ja, yeah, pretty much. Publishing fonds is
allee, actually... Hoe samen kun je het niet?
Ja, misschien, hoe ben ik daarbij gekomen? Ik ben daarbij gekomen omdat op een bepaald moment was ik een bellen met een van mijn guys, Michael Dan, en een jongeman in Londen. Die management did a lot of things, whatever. En toen ging ik naar management. En die zei me van, Ton, je weet toch, manager zijn, dat is nice, hè? Maar op een bepaald moment, they're gonna leave you. And the only thing you will have left is the plaques on the wall. Just remember that. Maybe you should look into this publishing thing. Want het grote voordeel is, publishing gaat over rechten. En dan mensen kunnen bij u zitten, bij je publisher. Daarna they go, they grow, whatever. Maar die songs die heb je dan wel of zo. En dat creëert iets meer van stabiliteit of zo. Dat is een beetje de insight erachter. Voor mij het belangrijkste was gewoon, dat maakt het gewoon makkelijker om internationaal te move of zo. I think that's very interesting. En dan mijn fonds, denk, via Mike heeft mij ook intro gedaan naar die jongens van Cloud9. Pieter is een legend.
Dat is de guru.
Overall vibe, also just, en dat is mijn ding met Cloud9. Als je naartoe gaat, people are just very nice. En ook heel Nederlands, which I like. Want if they don't like it, they will tell you. En zei,
Nee, toch niet.
Nee. Ene conversatie. Het zijn heel direct. En dan, ja, het is gewoon een fonds. Ik denk heel veel fondsen zijn gewoon vrij standaard. It's not really a big secret. Het is gewoon 50-50. Dus de helft van de inkomsten zijn voor mij dan. De andere helft zijn voor Cloud9. Cloud9 zorgt voor alle admin. Alle dingen doen.
Niet onbelangrijk.
En Cloud9 zorgt ook gewoon voor voorschotten. Which is nice. Dus als ik iemand zou tekenen, dan kijken we... Dat is ook niet... deze jongen looks very interesting and nice. $1 million. Ook niet met werk. Je had eerder van...
Nee, it's only in fairy tales.
We blijven Nederlanders, hè? Die kijk ook gewoon van, which makes sense. Maar zij financieren dan wel, aan die kant. Okay. En eigenlijk, mijn kant is meer de A&R. Maar wat ik daar ook wel uitgeleerd heb van, en dit is true for everybody, hè? Zelfs voor een artiest die een manager heeft, of voor een artiest die een publisher heeft, of voor mij die een fonds heeft met Cloud9. In the end of the day, gaat hij het meeste nog zelf moeten doen.
Tuurlijk, ja.
Ik denk dat mensen vaak verwachten van, ik teken bij such and such label. I'm gonna chill. Life's gonna be all great now. die moet je nog hetzelfde doen, maar die hebben wel meer access.
Ja.
En Cloud9 is de grootste independent in Benelux, wat betekent dat zij in alle landen andere independent publishers hebben waar zij mee samenwerken. En toen wij met Sister Bruna bijvoorbeeld naar Argentinië geweest zijn, dan vraag ik van, hey, give me that link. En de jongens in Argentinië, en dan kom je eraan. Want voordat je daar naartoe gaat, gebeurt er niet veel. Maar als je eraan komt, dan zeg je van, ik ben hier. En zo, ik kan ons eens gaan eten. En Marianne heeft toen voor ons ook wel, denk ik, de grote show die Sister Fidam, dat is een 3 maanden tour. In Zuid-Amerika, kind of an adventure. En de grote show is dan eigenlijk wel via de publisher daar gekomen. Die zei van, ik ken hier die. I'll try to make that happen for you. Dus daar, ik denk vooral dat netwerk. Maar ik denk een van de grootste uitdagingen is, wij hebben dat netwerk niet, maar we gaan dat wel zelf moeten opbouwen. En ik denk dat er nooit een wereld gaat zijn dat wij het netwerk van iemand anders kunnen lenen. Snap je? Het is niet omdat ik toevallig dan, want in theorie ook bijvoorbeeld voor sync en songs pitchen, in die setup met Cloud9 worden wij in bijvoorbeeld in Amerika vertegenwoordigd door Downtown. Een van de grote dingen. Ja. Maar dat betekent ook wel van, ja, mijn catalog is ik kan wel zeggen,
een fractie van.
Is this big van, this van Cloud9, en Cloud9 is this big in Downtown. Dus hoe groot is de kans dat mijn muziek, mijn songs actief worden gepitcht richting de juiste mensen? Die is vrij onbestaande of zo. En dat is volgens mij het probleem met publishing en met sync, waar iedereen tegenloopt. Dan kijken we van, oké, we moeten echt gewoon, if you get away in, like, bijvoorbeeld met Apple, try to be friends and like establish that relationship, dat je daar nog verder mee kunt gaan. Was er misschien andere partijen, we nu praten in LA met een andere partij die heel niche gespecialiseerd zijn in alles wat op televisie is. En Netflix en HBO en all of that. Om hun daarnaast wel actief te laten werken. Ik denk gewoon dat in al die dingen, hetzelfde met distributie, je moet gewoon zorgen dat de persoon die rechtstreeks gaat naar de music supervisor, of de persoon die rechtstreeks pitcht aan Spotify, als het gaat over distributie, dat je die zelf kent. En dat die weet wie je bent. En dat die weet dat je 2 katten hebt. En wat je hobby's zijn.
En poker speelt. Hè.
En poker speelt. Omdat je niet dat personal relationship. Want in the end of the day, het verschil tussen dat uw song gekozen wordt of mijn song gekozen wordt, it's kind of about the song, needs to be a fit, maar er zijn 1000 andere songs that are a fit. De song die uiteindelijk wint, is de song that's top of mind. Dus je moet zorgen dat uw song top of mind is bij de juiste mensen. En daarvoor zijn die persoonlijke relaties heel belangrijk of zo.
Heb je een paar voorbeelden van artiesten die voor jou nu wel exportwise het goed doen, die zo wat bubbling zijn, dat misschien mensen nog niet van gehoord hebben? Iedereen kent Stromae, maar...
Thanks for my, it's interesting. Maar ik denk, en maybe that's like blasphemy, I think puur artistiek, again, puur artistiek, Stromae is fucking genius. That's not a conversation. Maar aan de andere kant, ik denk dat we, want wij zien zo dat is de absolute top. Voor mij kun je makkelijk 1000 keer groter worden als Stromae vanuit België. And I think we'll see that, hopefully, in the next 5 to 10 years. Omdat we gaan naar Amerika, praat met iedereen en vraag, kent je Stromae? Alleen maar mensen binnen de muziekindustrie gaan weten wie dat is. En die gaan allemaal zeggen, ik ken die, it's amazing. Maar buiten de industrie, it's different. Okay. Ik denk dat de ambitie moet ook gewoon zijn dat je gewoon
het publiek kent.
Dat je publiek meekent. En daar ook gewoon metrics. Hè. We denken het gewoon in België van, we hebben maar 50.000 monthly Spotify listeners. That's Belgium. What are we going to do? It's not good enough. alles. En goes for a lot of my artists. Well, iedereen die geen half million monthly listeners, you're not an artist. You're not trying hard enough. Vind ik persoonlijk. Maar dingen die ik interessant vind, maar ik kan chauvinisten zijn en dingen, mensen waar ik mee bezig ben. DICE, wat DICE doen is in fucking scene. People are paying attention or not. Jong komt ook gewoon uit
Leuven. Voor de mensen die weten, wat is er in scene?
Jong komt gewoon uit Leuven. Toevallig spreekt hij verschillende talen. How did it happen? Life happens. Dus die jong maakt muziek in het Engels om te beginnen, maar die kan ook Russisch en Spaans, which is nice.
En is hij ook Russisch of?
Zijn moeder is Russisch.
Ja, oké.
En hij is Spaans. Hij zegt altijd zelf, because I watched a lot of Narcos, which is not the true story. But let's go with that one for okay. Now.
Duolingo.
Duolingo. Maar dus, hij had een Engelstalige song die echt gebloot was in Rusland, via dan Uzbekistan. Ook gewoon zo, allemaal zo territories that we never heard of. Mm-hmm. Die daar dan op televisies geraakt, was top 200 Shazam. Hij is dan collabs beginnen doen, heeft een feature op het number one album van, nog eens een paar jaar geleden. Pre-war, of course, Rusland. Mm-hmm. Daar ook opgetreden in front of like 10,000 people. Just crazy drone footage van inside. Die jongens kennen er nog. Anyway, hoe dat hij zich daar heeft binnengewerkt in Rusland, vrij crazy. Maar dan, ja, the war, tough spot. Mm-hmm. En die maakt toevallig muziek in Spaans. En dus daar meer op beginnen focussen. Maar ook gewoon, ik denk wat hij heel slim doet, is gewoon de TikTok is a thing. En daarover nadenken. En wat je van hem kunt leren is van he hates that. Also, hij maakt zelf ook geen goede TikToks. Maar als je if you hate it, dan moet je andere mensen zoeken die TikTok wel begrijpen. En die dat dan voor u willen doen of zo. En hij had een Spaanse song die top 20 stond op Shazam in Kazachstan. Which is weird.
In Kazachstan, oké, ja.
But sometimes that happens, I guess. En dan zijn eerste single was dan in Spaans, die dan ook geremixed was door Mala Rodriguez, which in Spanje een hele grote ding is. Anyway. Maar ik denk van die verhalen, they're interesting. Maar ook gewoon, people don't just look at numbers. Check hoeveel Shazam ze heeft. Check van, die heeft maar 130.000 monthly op Spotify. Maar dan heeft hij nog eens zoveel op Yandex, heeft hij nog eens zoveel op VK. Andere streamingplatformen zijn die in de rest van de wereld gebruikt worden. Mm-hmm. En ik denk, wat ik interessant vind in zijn verhaal, is gewoon de potential he has, de upside, omdat dat is niet Franszalig. En zijn Engels is, kan die ook of zo. That's how you break in America, I think. Op die manier. Via heel die Spaanse vibe of zo. But I think that's an interesting story. Dat we het einde nog niet van gezien hebben.
Ja, vooral omdat zo...
But it's rap, but it's...
Territories is dat je zo zelf niet... Van wij kijken heel snel Nederland, Frankrijk, Amerika, UK.
Ja, maar soms vaak focussen we ons ook op de verkeerde territories. Ah, we gaan naar UK, but UK is fucking horrible. Ik was op Great Escape, Showcase Festival, UK. En het ding dat ik daar geleerd heb is... People in the UK don't give a fuck wat wij doen en waar wij mee bezig zijn. People in the UK care about their stuff and to export it to us, but vice versa, nope. En als jij geen... Als jij echt iets wilt doen in the UK, dan you better move. Iemand like May, which I think is also a very interesting story. Voor de mensen die dat niet gevolgd hebben, die ook het voorprogramma heeft gedaan van Oscar de Wolf, maar die ook een song had die super viral is gegaan. Op TikTok, als in top 10 UK. Very nice. Iemand van die Kardashians, geen idee wel, Kardashian, die er ook gepost had of zo. Maar dat is nog iemand die gezegd heeft van, I guess I live in the UK now. En die woont nu in Londen. Dat is volgens mij dan ook gewoon de enige... That's the way of sound. Again, the boots on the ground. En ik denk, dat is de investering die veel mensen niet maken. Als ik kijk naar Woody, die nu alweer een maand in Amerika is. Kijk naar iemand like DICE, die 3 maanden per jaar in het land is. Mm-hmm. Voor de rest zat hij eerst in Rusland, zat hij in Dubai, zat hij in Spanje. Is now back for a second. Gaat terug naar Spanje. En je moet ook gewoon, als je ergens wilt doorbreken, je moet er al bijna aanwezig zijn. And you need to make that investment. En je moet die investering maken vooraleer dat er iets gebeurt. En ik denk dat we dat veel te weinig doen. Ook voor mezelf. Hè. I travel Also don't hate it. Maar ben dit jaar Argentinië geweest, Mexico geweest, ben UK geweest, Berlijn. Mm-hmm. Ik ga naar Azië volgende maand voor de eerste keer. Voor mij, Azië, I think it's a very interesting market. Durf ik te zeggen dat ik weet wat daar gaande is? Of I have no idea what's going on there. Ik heb
nee, maar het is huge.
It's huge. And I have one guy, Isaac, my boy, die daar wel actief is in de muziekwereld. En zegt van, kom maar, I'll show you around. I'll introduce you to a lot of people. En dat betekent dat ik nu ga in de hoop dat er binnen binnen 2 jaar nieuwe dingen uitkomen of zo. Maar dat is wel de...
Oh, waar in Azië?
Ik ben in Singapore. Zuid...
Ah, oké.
Okay. Singapore, Malaysia. I want to go to South Korea. We'll see if I...
Ik ging zeggen, Zuid-Korea is toch een booming market.
Maar heel die Asian market. Ik denk gewoon...
Maar ik kruis er zelf soms naar zo K-pop. Ik zat er wel een keer op en ik vind dat eigenlijk wel nog fascinerend. Vooral in de clips is zo...
Maar ik denk, gigantisch. Voor mij, er zijn zo'n aantal dingen. Like dat, het fenomeen dat mensen niet alleen maar naar... Engelse muziek luisteren, of niet alleen maar naar Amerikaanse, maar alles wat Spaans is, hè? Rosalia of Bad Bunny, of alles op dit moment. Toen ik in Londen was bij de major label, het enige waar die over konden praten was Afrika, wie gaat je als volgende signen? The only conversation dat je daar hoort. Because that's the thing that's gonna happen next. Het feit inderdaad dat die jongens uit Azië dat weet echt. Dat doet mij gewoon denken van, oké, als dat aan het gebeuren is, this is our moment. Misschien ging het vroeger nog niet, omdat het toen nog echt te veel UK, US was. Maar op dit moment staan mensen daarvoor open. People are like, ah, cool. Show us what you got. En ja, ik denk dat dat wel het moment is om voor ons om dat te proberen te laten zien of zo. That we have something. And that is hopefully amazing.
Een interessant punt dat je me nog zei... Hiervoor is dat je voelt dat er ook nogal een disconnect is tussen het live circuit en eigenlijk de jongere generatie.
En
ik geef je daar zeker geen ongelijk in, want...
Dat is iets wat ik laatst heb, en dit is uit mijn beperkte observaties, zoals mezelf die naar Werchter is geweest en mezelf die naar AB-shows is geweest. Maar ook gewoon radio, hè. Only white people listen to the radio. No offense. How they fuck that up? I have no idea. Maar, en radio bepaalt in grote mate wie naar live shows komt, denk ik. Zeker Stubru. Als je naar AB shows gaat, Stubru audience, kunt je gewoon zien. Everybody white one. Which I think is an issue. Want, en ik bekijk die ja, je mist gewoon een groot deel van de markt of zo. Er zijn mensen die allemaal, that you don't cater to. Dat je geen muziek voor maakt, speelt. So they don't listen to you. They're gonna listen to Spotify. En die zeggen bye-bye, geen met de radio. En hetzelfde voor live. Hè. Als jij niet de dingen programmeert waar jonge mensen... iedereen van die jonge mensen naar wilt komen kijken, dan gaat je op lange termijn echt een issue hebben. Ik denk dat live shows gaan kijken, zowel naar festivals als naar shows. Dat is een aangeleerde skill of zo. En ik denk dat we door COVID heb je al een hele generatie die incentive niet gehad heeft of zo. En we moeten daar gewoon meer naar cateren. Als je nu gewoon... En dat is een heel interessante doelgroep, hè. Alles van 20 plus, because those kids have money and they will pay tickets of zo. Maar als je nu niet nadenkt over van hoe gaan we die jonge mensen overtuigen om naar shows te komen kijken, dan heb je binnen 10 jaar of binnen 5 jaar een probleem.
En dan haal je heel de revenue stream die voor veel artiesten eigenlijk...
Ja, en ook gewoon als je kijkt naar...
De dependent revenue stream is...
Een van de grootste... Aan de ene kant is dat, I think, amazing dat wij zo'n grote live markt hebben en zo'n grote live revenue stream hebben. Maar aan de andere kant laat dat ook gewoon zien dat die andere revenue streams die er ook zijn, zoals hè, alles van publishing en rechten en al het geld wat bijvoorbeeld van de radio komt, dat nu heel vaak naar het buitenland gaat, zowel naar buitenlandse artiesten als aan buitenlandse writers, dat wij nog niet capturen of zo. Hetzelfde met hè, songs en... buitenlandse songs van waarom gaat er niet een deel van die centjes terug naar hier. Dus wij leven echt gewoon puur op die live markt. En dat is het enige wat we... Because we mastered it. We zijn daar heel goed in. En kudos naar iedereen van festivals en Tomorrow. Again, that's why we do better than the other people. Maar dat heeft er volgens mij ook wel een beetje voor gezorgd dat je zei van, easy way to make money. Why should I go with the hard way? Maar nu denk ik op een bepaald moment die realiteit wel terug zou komen. You need to figure out all them ways of zo. En ziet je ook met Tomorrowland, hè, die nu een label begonnen zijn. Which is aan de ene kant amazing en aan de andere kant onbegrijpelijk dat dit niet 10 jaar eerder al gebeurd was.
Ah ja, zo.
Dat is crazy. De potential, de value die daar zat in die brand om daar een label mee te beginnen en de push dat dat had kunnen geven. Ik denk zeker dat dat nu nog gaat geven. Ook gewoon als een label op internationale schaal dat gerund wordt vanuit België, dan gaan er natuurlijk
op dat moment het op de bubbel gedaan hebben.
Dan gaan er sowieso Belgische artiesten. En er zijn,
in hindsight weet je het nooit.
Maar er zijn Belgische. Dimitri Vegas en Like Mike. Is er dat die jongens groot zijn in Tomorrowland. Dus er zijn wel een paar cases. Maar het is crazy dat niet zo'n mega wave veroorzaakt heeft. Gelijk bijvoorbeeld heel die EDM wave in Nederland. Dat wel heeft gedaan. En dat is nog altijd waarom met die jongens het goed doen of zo. Ik denk dat we soms... I don't know. Waarom hebben we dat niet gedaan? Ja, cool. Omdat die jongens bezig waren... waarom het wel zo goed konden. En die deden het heel goed. Dus ja, waarom moet je nog iets bijnemen? Dat is al moeilijk genoeg waarschijnlijk.
Wat is tot nu toe de grootste les dat je hebt geleerd in al die avonturen dat je hebt gehad?
All over?
All over, ja. Niet per se muziek, maar het algemeen.
Voor mezelf of voor de rest van de wereld?
Voor jezelf?
Voor mezelf. Stof. We gaan de pauze moeten uitknippen.
Soms is pauze ook goed. Dan voel je even de spanning.
De spanning. En dan moet ik zien, de pressure. Oh, he's gonna say something super intelligent. Die dingen wat ik voor mezelf geleerd heb, waar ik ervoor over bezig was, van... Daarvoor was echt ook... Mijn doel was altijd, I want to be a millionaire by the time I'm 30. Which I unfortunately didn't succeed in. Maar waar ik nu ook gewoon besef dat een stupid goal is of zo. En ben veel meer bezig met... Right, let's try to get some balance in your life. And have a great girlfriend. I have 2 kids. En dingen die... Like, mijn... I think that's crazy. Als je... Mijn girlfriend has like 100% priority. Over everything. Waar ik denk gewoon... Dat ik vroeger nooit had gedaan of zo.
Maar mensen veranderen, hè?
Ja, nee, maar gewoon dat besef van... Sure, like, you can chase big things. Maar je persoonlijk geluk in je echte leven... Which is only you, je familie en je vrienden of zo. That is real. Everything else is fake. Like, het likes die je hebt op het internet. En het feit dat de mensen zeggen van... Oh, zit je weer al naar het buitenland geweest? Whatever. Of dat je op het podium staat en er zijn heel veel mensen of zo... That shit ain't real. En dat is ook wat ik gezien heb bij andere mensen. Vanaf het moment dat je erin begint te geloven... en het beeld dat andere mensen van u hebben... It's done. It's over. And then crazy shit starts to happen. En ik denk dat vooral, ja. Gewoon van... Wat mij ook gewoon... I have a hobby now. It's amazing. En daar ben ik veel mee bezig. Ik ben ook heel veel bezig met... Laatst zei het met... veel minder naar televisie kijken. Iedereen gemute op Instagram. Iedereen gemute op Facebook. Gewoon terug controle nemen over de informatie die er binnenkomt. En zorgen dat er geen overload is. Terug begonnen met lezen van boeken of zo. Which sounds like all very boring. Maar ja, ik denk gewoon... Again, ik denk niet dat precies iets mis is met die dingen doen. Maar ik denk dat er iets mis is met het feit dat we er geen controle over hebben. En dat we daar ons niet van bewust zijn. Van hoe veel controle externe TikTok over ons heeft. Of Instagram of je Facebook stories of whatever. En zij bepalen wat jij aan het doen bent. En jij bepaalt niet wat jij aan het doen bent. And I think that's scary. Anyway.
Maar dat is moeilijk. Ik snap het.
Dat is iets waar je actief... Again, zorg gewoon... It's whatever you want to do. Again, it's whatever you want to do. Zorg gewoon dat je eigen keuzes maakt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als jij zoiets zegt van, I want to watch all the Netflix stuff, because I love it.
Ja, als je daar gelukkig mee bent.
Do it. Maar zorg gewoon dat je niet halverwege denkt van, oké, maar waarom ben ik nu alweer aan het kijken naar zo'n seizoen van... En ja, zo kunnen de dingen die dan je wel blij maken of zo.
Ik heb altijd de laatste vraag op de podcast.
Sweet. Is het altijd dezelfde?
is altijd dezelfde.
Nice, goed dat ik nog nooit geluisterd heb, dus ik niet dat dat gaat komen.
De wel uit als volgt, en misschien kan ik het antwoord al, want je spreekt er heel gepassioneerd over. Maar moest jij je laatste symbolische euro hebben, of een symbolische laatste investering kunnen doen? En wat zou dat zijn in de muziekindustrie?
En die vraag heb ik wel gezien. En toen dacht ik daarover van... Een euro is gewoon niet goed genoeg. Wat kan ik met
daarom
een euro?
Dat ik zeg, symbolische euro.
Symbolische euro. Het gaat over...
De laatste investering die je kan doen.
The last effort. Ik denk wel, want als je kijkt waar we bij mee bezig zijn. En, ligt aan wat is je doel? Like, als ons doel is, als je doel is naar het buitenland gaan, en je hebt je laatste euro, buy a plane ticket. That's it. Ga gewoon ergens naartoe, wat je denkt van, that's my target country. Mm. Go be there. Ik denk dat altijd de return geeft. You might be broke along the way.
Maar je vindt misschien wel mensen die terugkomen.
Je hebt wel mensen tegenkomen. Maar ik vond dat idee van boots on the ground, ergens naartoe gaan, eerste keer, er gebeurt niet veel, but you met that one person, you go back home. Je gaat terug. Die ene persoon stelt voor en drie andere mensen. Oké, tweede trip is kind of productive. Derde trip. En afhankelijk van welk land je kiest, those things become super expensive, super fast. Maar ja, en denk gewoon dat daar iemand gaat daarmee te doen. Hè.
Maar jij bent er al mee bezig. Dus als...
Ja, maar je merkt, ik geloof ook niet dat wat ik doe super uniek is of zo. I'm just like part of a wave van een generatie die op een bepaalde manier nadenkt over dingen. En er zijn meer mensen mee bezig. En it's very interesting to see. En somebody is going to break through and is going to figure it out. Or get very lucky. Een van die dingen. Waarschijnlijk lucky. En dan hopefully, dan komt er weer de... En dan is het gemakkelijker voor die volgende generatie. Denk gewoon dingen waar ik mee bezig ben. Ik ben niet zozeer bezig met van... Oh, gaan we dit jaar nog een hit hebben? Mm. Of volgend jaar een hit hebben? Mijn ding is van, oké... Hoe zal de industrie eruit zien binnen 3 jaar of zo? En wat we nu doen, gaat dat beïnvloeden of zo? En ik denk dat ook... Die manier van lange termijn denken, that's kind of what we need. We missen ook gewoon heel veel overheid in en overheidscentjes. Want daar zijn ook gewoon... Ook de investeringen die ik maak, gewoon puur naar travel, doesn't make too much sense. Financially. Om dat terug te verdienen op korte termijn of zo. En dat is ook de reden dat heel veel mensen dat ook gewoon niet kunnen of zo. Of ook niet doen. It's super expensive. But one person has to be crazy enough, I guess.
Dus zoals je zei, één persoon bewandelt of maakt het pad en dan kan de rest op overwandelen en plotseling gaan ze stenen leggen en gaan het verhard zijn. En dan...
True. Of die ene persoon, en again, soms denk ik na van, what's my success rate? Van hoe groot denk ik dat de kans is? Dat al de moeite, tijd en money is invest, I'll make it back. En ik denk, might 50-50 on a good day. Dus ik geloof, maar aan de andere kant is ook niet not valuable. Het kan ook zijn dat I walk somewhere en ik laat zien van, hey, that doesn't work. That's also valuable information voor de volgende of zo.
Ja, natuurlijk. Zo, de fysica is het ook zo. Je test dingen en dan zeg je, nee, dat werkt niet. Oké.
Okay. Yeah.
Experiments, 500 en zoveel, werkt niet.
Exactly. Ik denk wat we daar nog wel moeten leren is dat we dan dat ook gaan zeggen tegen die anderen. En zeggen van, hey, I tried this.
And, delen van informatie. Ja.
Delen van informatie, delen van netwerk. Super valuable. Voor de Duits bijvoorbeeld zijn we kijken voor Turkije. Very interesting for us to go play live. Dan gaan kijken van welke zijn de andere Belgische artiesten die al gespeeld hebben. En ik denk dat we zijn er niet. Amerika is different. Daar als je iemand vraagt van, ik denk dat ik dit ga doen. Het eerste wat hij gaat zeggen is van, ik ken die, daar moet je allemaal mee praten. We're not there yet. Dat we zo proactief mensen helpen.
Ja.
Ik geloof wel als je mensen mailt of belt en zegt van, hey, I got this issue, wat denk jij? Er zijn wel veel mensen die wel antwoorden of zo. Dus dat is de start.
Bij deze start kunnen we eindigen.
Amazing.
Bedankt, Toon, op de podcast te komen. Ik ben heel benieuwd wat dat Hedge Publishing allemaal nog kan doen. En veel succes al sinds.
Geen met mij. Ik ben heel benieuwd. Ja, dat is een adventure. Toch?
Super. Merci, tot de volgende. Pow!